Wij gaan het hebben over zondag 47 en 48. En het trof mij hoe weinig tekst daar het is. Dus het wordt een korte avond, zou je denken. Maar ik heb jaren geleden een hele serie avonden gehouden over het Onze Vader. En toen heb ik een hele avond gesproken over één bede. Dus ik doe het vanavond al twee keer zo snel met de volgende erbij. Dus nee, dat valt wel mee. En er is nog wel wat meer te zeggen dan de catechismus erover zegt. Laten we het eerst maar eens lezen. Vraag 122. Wat is de eerste bede? Antwoord. Uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, geef ons ten eerste dat wij op de juiste wijze kennen en u heiligen, roemen en prijzen om al uw werken waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken daarop richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Vanaf 123, wat is de tweede bede? Antwoord, uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en uw geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar uw kerk en breid haar uit. Vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft. Evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt wanneer gij alles zult zijn in allen. Dat is wat de catechismus erover te zeggen heeft. Om te beginnen, ik heb u de vorige maal al een bredere inleiding gegeven. En als u de vorige keer niet was, is dat eigenlijk wel een beetje jammer, maar ik ga dat natuurlijk niet herhalen. Een inleiding over het karakter van het Onze Vader in het algemeen. En we hebben gezien dat dit een heel elementair gebed is, gegeven aan de discipelen op een vroeg stadium van de omwandeling, namelijk al in de bergreden. Dat een heleboel essentiële christelijke waarheden hier helemaal niet aan de orde komen. En dat is in die zin hoort het ook bij de kinderfase van het geloofsleven. Alleen alles wat hoort tot de kinderfase van het leven blijft je hele leven wel belangrijk. Je moet groeien, je moet een diepere kennis verzamelen zoals we dat straks gehoord hebben. Er is veel meer uit het woord te halen en er is ook zeker veel meer om voor te bidden. En er zijn nog veel meer zaken die in onze gebeden aan de orde moeten komen. Maar deze elementaire dingen blijven altijd van belang. Ten tweede wil ik nog dit zeggen. Als je kijkt naar die eerste drie beden, dat is een algemene opmerking voor deze twee beden en ook de derde beden die we dan de volgende maal hopen te overdenken. Dan zie je dat dat is zoals u zich van de lagere school herinnert. Dat zijn drie aanvoegende wijzen. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En het is van enorme betekenis om die te begrijpen. Natuurlijk bedoel je daar in de eerste plaats mee, want het is een gebed dat de Heere dat mag bewerkstelligen. Uw naam worde geheiligd, daarmee bedoel je, Heere, laat het zo mogen zijn dat uw naam in deze wereld geheiligd wordt. Laat het zo mogen zijn dat uw koninkrijk gaat doorbreken. Laat het zo mogen zijn dat uw wil geschiedt. Maar dat kun je op twee heel verschillende manieren opvatten. En ik zou niet willen zeggen welke van die twee nou de juiste is. Hoewel ik denk dat een van de twee meer voor de hand ligt dan die andere. Maar die andere zou ik niet willen uitsluiten. Nou, laat ik u uitleggen wat ik bedoel. Je kunt hierbij vragen met het oog op de toekomst. En wat dat betreft weten wij bij voorbaat dat dit gebed verhoord gaat worden. Er komt een tijd, als Christus terugkomt en zijn rijk in macht en majesteit wordt gevestigd. Het slot van vraag 123, zin speelt daar ook op. Dan komt er een tijd dat inderdaad zijn naam allerwege geheiligd zal worden. De profeten in het Oude Testament noemen dat ook specifiek. Ik zou plaatsen kunnen noemen uit Jeremia, uit Ezechiël. We hebben straks al een voorbeeld gehoord. Waar we van kunnen zeggen, daar zegt de Heere God dat uitdrukkelijk. Er zal een tijd komen dat ik door middel van Israël, maar ook in een wijdere zin, mijn naam zal heiligen. Dat wil zeggen, de heiligheid van die naam in het licht zal stellen en zal handhaven. diezelfde naam die zo vaak door mensen geschonden is. Dit gebed is dus een gebed waarin je uitdrukt je vertrouwen, je hoop op een toekomst die eens zal aanbreken. Op dezelfde wijze uw koninkrijk komen. Dat is een wens, dat is een verlangen, het is een gebed, maar tegelijkertijd een gebed waarvan de verhoring bij voorbaat zeker is. Want dat koninkrijk zal doorbreken in deze wereld. Het zal aanbreken op Gods tijd. En dat is de tijd van de wederkomst van Christus. En dan zal Gods wil worden gedaan zoals dat in de hemel nu het geval is al. Maar dan zal dat ook op aarde gebeuren. Maar ik denk niet dat dat de betekenissen zijn in deze drie beden, hoewel je ze niet kan uitsluiten, die het meest op de voorgrond treden. Deze gebeden gaan over het heden. Laat uw naam geheiligd worden hier, vandaag. Laat uw rijk doorbreken hier, vandaag, in onze wereld. Laat uw wil geschieden hier, vandaag. En als je het zo zegt, denk ik dat je nog steeds niet de kern te pakken hebt. Want het kan zelfs in zekere zin goedkoop zijn om heel in het algemeen te zeggen: Heere God, laat in deze boze wereld waar zoveel onheiligheid jegens uw naam wordt gepleegd, laat hier uw naam geheiligd mogen worden. Laat te midden van de macht van Satan die zich op zoveel wijze openbaart, ook vandaag iets meer van uw rijk zichtbaar worden. En laat er meer mensen uw wil mogen gaan doen dan tot dusver het geval was. Maar dan kun je dat gebed nog steeds bidden als je niet verder komt dan dat. Terwijl je zelf schone handen houdt. Terwijl je zelf daar eigenlijk van buiten gesloten wordt. Het is mijn stellige overtuiging dat je pas tot de diepte van dit gebed begint door te dringen als je hier elke keer een paar woorden bijdenkt. Laat uw naam geheiligd worden door mij heen. Laat uw rijk een beetje verder mogen doorbreken in deze wereld door mij heen. En laat uw wil geschieden in deze wereld doordat in mijn leven in de eerste plaats iets meer van uw wil zichtbaar wordt. Dit is maar niet een vaag algemeen verlanglijstje. Dat is het ook. Want het is een goede wens dat de hele wereld ten slotte Gods naam zal heiligen en dat zijn koninkrijk overal zal doorbreken en alles aan zijn wil zal zijn onderworpen. Dat is een goede wens. Maar het is ook een beetje vrijblijvend gebed. Want je weet dat is pas in de toekomst het geval. En zelfs al zou je het op het heden betrekken, is het nog een beetje goedkoop als je zelf buiten schot blijft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd door mij heen in mijn leven. Hier ben ik, Heere God. Ik ben een discipel van het koninkrijk geworden. Dat koninkrijk is er nog maar net. Het is pas Matthäus 6. En pas vanaf hoofdstuk 3 begint Johannes de Doper en dan in hoofdstuk 4 de Heer Jezus dat koninkrijk te verkondigen. De ware karaktertrekken van het koninkrijk zijn nog helemaal niet geopenbaard. Daar hebben we het hele Matthäus evangelie al voor nodig. Maar dat geeft niet. Heere God, als mijn hart op de goede plaats is, dan ben ik hier als een simpele discipel die eigenlijk nog helemaal niet veel weet, maar die dit wel weet. Dat ik zou willen dat in mijn leven uw naam de ereplaats krijgt die die naam verdient. Heiligen, dat is hier net zo'n woord als verheerlijken en grootmaken. Als wij zeggen wij verheerlijken God, dan klinkt dat vreemd. Het lijkt net alsof wij iets aan Gods heerlijkheid kunnen toevoegen. Als God een mens verheerlijkt, dan doet hij dat inderdaad. Hij heeft Christus verheerlijkt. Hij heeft ook ons, zegt Paulus in Romeinen 8, verheerlijkt. Wat dat betekent is in vers 2. Maar het betekent in ieder geval, hij heeft van ons iets gemaakt wat we voor die tijd niet waren. Namelijk ons heerlijk gemaakt terwijl we dat niet waren. Dus verheerlijken kan betekenen iets heerlijk maken. Maar verheerlijken als het over God gaat, betekent zijn heerlijkheid tot uitdrukking brengen. Als God een mens rechtvaardigt, dan maakt hij van die mens iets wat die mens niet was. Die mens was een onrechtvaardige en hij wordt nu een rechtvaardige. Maar we lezen ook in de schrift dat de mensen God rechtvaardigden. Paulus zegt het in Romeinen 2. En dat betekent niet dat God rechtvaardig gemaakt wordt, want dat is hij al. Maar dat zijn gerechtigheid openlijk verklaard wordt. Openlijk in het licht wordt gesteld. Openlijk erkend wordt. En zo is het ook als het gaat om het heiligen van Gods naam. Want je zou kunnen zeggen, die naam is allang heilig. God heeft een heilige naam. Maar dat is het punt hier niet. Het punt is of ik de heiligheid van die naam erken en betuig en leef in overeenstemming met die heiligheid. Dat is erg belangrijk dat we dat verschil goed snappen. Wij kunnen aan de heiligheid van die naam niets toevoegen en dat is ook helemaal niet de bedoeling van het gebod. Ook al klinkt dat oppervlakkig gezien zo. Uw naam worden geheiligd. Het betekent, Heere God, laat in mijn leven, in mijn woorden en in mijn daden niet zichtbaar worden van de heiligheid en de heerlijkheid van uw naam. Heilig wordt wel eens genoemd een van de vele eigenschappen van God en dat is op zichzelf ook niet verkeerd, maar het kan ook makkelijk tot verkeerde gedachten aanleiding geven. Dan krijg je zulke opmerkingen als God is liefdevol, maar hij is ook heilig. Alsof je de verschillende eigenschappen, de attributen van God tegen elkaar zou kunnen uitspelen. Hij is dit, maar hij is ook dat. En dan krijg je al in de middeleeuwse theologie een scheiding tussen het wezen van God en zijn eigenschap. En het wezen van God zou dan niet gekend kunnen worden, maar zijn eigenschappen wel. Dat leidt allemaal tot helemaal niets. Dat is niets anders dan scholastisch denken, zoals we dat noemen, dat denken van die middeleeuwers. Elke eigenschap drukt uit wat God in wezen is. God is liefdevol, dat is een eigenschap en dat is hij omdat hij liefde is. God is heerlijk en dat is omdat heerlijkheid een kenmerk van zijn wezen is. God is heilig, daarom heet hij ook de heilige God. Daarom heet de Heilige Geest ook de Heilige Geest. Heiligheid is niet een eigenschap die je moet losmaken, kunt onderscheiden van allerlei andere eigenschappen. Je moet ze onderscheiden, ze hebben allemaal een andere definitie. Maar heiligheid is tegelijkertijd de uitdrukking van zijn wezen. En denk erom, God is even heilig in het oordeel als in de verzoening, in de verlossing. Het valt me op in het tweede deel van het boek Jesaja dat we elke keer lezen. De heilige Israëls, juist als het gaat over God als de verlosser van zijn volk. En in Hosea 11 zegt hij dat hij zich de heilige betoont. En dat klinkt dan voor ons heel vaak. Oh, nu gaat het weer over het oordeel. Nee, God betoont zich de heilige juist door zijn volk te verlossen. Want in beide gevallen komt de heiligheid van God tevoorschijn. En heiligheid is dan ook moeilijk te onderscheiden van een term als heerlijkheid. Uw naam worden geheiligd, dat betekent niet heel iets anders dan uw naam worden verheerlijkt. De heiligheid van God drukt ook zijn heerlijkheid uit. En daar mag je nooit eenzijdig over die heiligheid spreken, alsof dat iets anders, alsof bijvoorbeeld heiligheid heel specifiek met zonde in verband zou staan. Zo ben ik ook wel een beetje groot geworden. Heiligheid betekent heilig is afgezonderd van het kwaad. Ja, dat is een hele negatieve kant. Alsof die engelen, die serafs in Jesaja 6 constant roepen, afgezonderd van het kwaad is de Heere God. Nou, de Heere God was al heilig lang voordat de zonde bestond. God is van eeuwigheid heilig geweest. Heiligheid is een heel positieve wezenstrek van God. Een uitdrukking van zijn luister, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn glans, zijn pracht, zijn schoonheid. Alles zit in dat begrip opgesloten. En daarom is juist zo'n mooi gebed. Als ik zeg uw naam worden geheiligd, dan zeg Heere God geef mij de kracht om in woorden en daden, er wordt ook beide zo aangeduid in de beantwoording van deze vraag. Wat is de eerste bede? Dan gaat het eerst over die woorden, roemen, prijzen. Maar dan ook later ons gehele leven, onze gedachten, woorden, werken. Dat zit er allemaal in die heiligheid van God tot uitdrukking brengen. Met andere woorden, door wat ik zeg, maar vooral ook door wat ik doe, wat ik ben, tot uitdrukking brengen dat wat Gods heiligheid allemaal inhoudt. Zodat mensen door mij heen iets meer van de schoonheid, heerlijkheid, pracht en luister en majesteit en grootheid van God gaan zien. Dat is eigenlijk het mooiste en grootste wat je je kan voorstellen. Men heeft wel eens gezegd van Luther dat zijn centrale vraag vooral was, hoe vind ik een rechtvaardig God? Maar de centrale vraag van Calvijn was een stukje verder, maar goed, hij leefde ook alweer een beetje later. Hij kon daar weer op voortbouwen. Zijn centrale vraag was, hoe komt God aan zijn eer? Dat is precies waar het eerste gebod over gaat. Hoe komt God aan zijn eer? Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Doordat ik in alles gericht ben op de eer. Dat is ook de heiligheid, dat is de grootheid, de glans, de pracht, de schoonheid, majesteit van zijn naam. En dat werkt door tot in de kleinste dingen van het leven. In 1 Korinthe 10 zeggen we zelfs al bij wat je eet of bij wat je drinkt. Bij de gewoonste dingen van het leven, daar is niets van uitgezonderd. Mag die heiligheid van God tot uitdrukking komen. Ik denk vaak misschien, wat ik hier al eens verteld, aan die Joodse man die heel ver gereisd had om een beroemde Magid te horen. Magid, dat was zo'n rondreizende Joodse prediker. En deze man was van verre gekomen. En toen men aan hem vroeg, wat wil je nou precies eigenlijk van die prediker horen? Wat wil je van hem leren? Toen sprak hij, alleen Joden kunnen zoiets verzinnen. Toen sprak hij, ik wil graag zien hoe deze man de veters van zijn schoenen vastmaakt. En toen keken ze hem vreemd aan en toen zei hij, luister, deze man leert niet de Torah, hij is Torah. Hij is wat hij leert. En dat hij dat is, dat zie je in elk facet van zijn leven. Zelfs in de manier waarop hij de veters van zijn schoenen vastmaakt. Nou, hoe zou je dat nou mooier kunnen zeggen dan dat? Ik denk vaak aan de discipelen die 3 jaar met de Heer Jezus optrok. Die zagen hoe hij 's avonds insliep. Die zagen hoe hij 's morgens wakker werd. Met wat voor humeur zou je bijna kunnen zeggen. Hoe hij zich waste in de beek. Hoe hij gewoon omging met de gewone dingen van de dag. 3 jaar lang hebben ze het mogen zien hoe hier een mens op aarde was die heel gewone dingen van het leven mee te maken had, net als wij allemaal. Maar in alle dingen van dat leven de eer van God op het oog had. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is, zegt hij in het Johannes-evangelie, als het over de Vader gaat. In alles. Maar dan juist ook in de manier waarop hij de veters van zijn schoenen vastmaakt. U begrijpt dat wel, ik zeg dat maar even precies zo. Hij is Torah, hij leeft de Torah. Wij kunnen prachtige dingen vertellen over God. Daar zijn we goed in als we onze Bijbel een beetje kennen. Maar aanstaande zondagavond mag ik preken over Efeziërs 4, 5, het begin. Wees dan navolgers van God. Dat is een wonderbaarlijke uitdrukking. Het gaat heel vaak over navolging van de Heer Jezus. Dat is begrijpelijk. Hij is een mens die hier op aarde geleefd heeft. En wij moeten als mensen in zijn voetspoor gaan. Maar navolgers van God is veel dieper, veel moeilijker. Het heeft eigenlijk te maken met Romeinen 8 vers 29. Over de predestinatie. Er zijn nogal wat mensen die daarover in zitten. Of ze wel gepredestineerd zijn. Of ze wel uitverkoren zijn. En dan vraag ik wel eens aan ze. Stel je nou voor dat je het was. Waarvoor ben je dan eigenlijk uitverkoren? Kijken ze me vreemd aan. Ik zeg, ja luister, dat is toch een belangrijke vraag. Als ik tegen mijn studenten zeg, ik heb jou en jou uitgekozen, dan vragen ze meteen waarvoor. En als ik dan zeg, om straks het lokaal schoon te maken, dan vinden ze dat niet zo geweldig. Als je nou uitverkoren bent en de Bijbel zegt, je bent, waarvoor ben je dan uitverkoren? Ja, daar hebben ze eigenlijk niet zo over nagedacht. Ja, om naar de hemel te gaan. Dat zegt de Bijbel nooit. Romeinen 8 vers 29, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. Sommige mensen begrijpen dat beter als je dat in het Latijn zegt. Die heeft hij ook gepredestineerd om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Naar de hemel gaan, dat komt er ook bij, maar daar gaat het helemaal niet in de eerste plaats om. Het gaat erom dat het beeld van God in ons zichtbaar wordt. Het beeld van zijn zoon in ons zichtbaar wordt. Maar hij, zijn zoon, zegt de Colossebrief en de 2e Korinthebrief, was het beeld van God hier op aarde. In de Oosterse orthodoxie is dat een heel belangrijk punt. Dat beeld van God dat geschonden is door de zonde, hoe wordt dat in ons hersteld? En dat wordt in ons hersteld doordat wij gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Gods zoon, want hij is het beeld van God. Maar ook door wat Efeze 5 vers 1 zegt, wees dan navolgers van God. Zoals God zegt in 1 Petrus 2, wees dan heilig, want ik ben heilig. Mogen uw naam geheiligd worden, betekent dus, Heere, help mij om heilig te leven. En dan nog zie je dat heel dikwijls, dat hebben we ook in de catechismus wel gezien, dat dan die heiligmaking te veel eenzijdig met het probleem van de zonde in verband wordt gebracht. Alsof heiligmaking alleen maar daaruit bestaat dat we die zonde eronder krijgen. Nou, dat lukt je dan nooit en dus geven we tenslotte de moed maar op. Maar heiligmaking is in de eerste plaats dat de heiligheid, de heerlijkheid, de luister, de glans, de pracht, de schoonheid, de majesteit, de grootheid van God in onze woorden en daden zichtbaar worden. Dat zit allemaal in dat kleine gebed opgesloten. Uw naam worden geheiligd. En eigenlijk geeft de catechismus dat ook prachtig weer. Dat wij die naam heilig, en dat wordt dan meteen genoemd roemen en prijzen, dat zit er natuurlijk ook bij ingesloten. Want waar Gods heiligheid in het licht wordt gesteld, daar ontvangt hij roem en prijs en eer. Dan gaat het over Gods almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid, die allemaal helder mogen stralen. Dat is mooi. Welk mens op aarde kent die heerlijkheid van God? Niemand. Ik bedoel, ik heb het nu even over de wereldlingen. Wat moeten zij weten van de glans van God? Dat is maar één manier. Ze lezen de Bijbel niet. Dat is maar één manier. Ze kunnen het aan u en mij zien. Tenminste, dat is de bedoeling. En daarom bidden we, mogen uw naam geheiligd worden. Voor de rest is de enige informatie, de enige kans die ze krijgen. Franciscus van Assisi heeft ooit al gezegd, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Dat wil zeggen, als het zonder woorden kan, is het beter. Door te stralen namelijk. Het is niet zo moeilijk hoor, als je daar een beetje spreekvaardigheid voor hebt, om een hoop lawaai te maken. Ik zeg nou een beetje cynisch. Maar het is heel wat moeilijker om een lichtje te zijn. Daar vind ik dat woord stralen hier zo mooi. Eigenlijk zegt de catechismus, en dat is ook precies wat ik probeer tot uitdrukking te brengen, mogen uw naam geheiligd worden doordat in mij, door mij heen, die heiligheid van u, en dat hoort ook die almacht en die wijsheid en die, al die andere dingen die genoemd worden, horen allemaal bij, door mij heen stralen. In mij zichtbaar worden. Dat is een wonderschoon gebed. En dat niet alleen maar door wat ik zeg, desnoods ook door wat je zegt, zegt Franciscus. Die er ook veel van begrepen had. Maar in de eerste plaats door je gedachten. Heilige gedachten. Heilige woorden. En dan ook heilige werken. Opdat uw naam niet gelasterd wordt, maar geprezen. Laster is eigenlijk het omgekeerde van de heiliging van de naam. Waar Gods naam gelasterd wordt, gebeurt precies omgekeerd. Dat is wat we in de profeten lazen en lezen. Dat de naam van God ontheiligd is. Als je in strijd met die naam heeft, handelt, leeft, spreekt, dan wordt daarmee Gods naam gelasterd, oneer aangedaan. Kwaad gesproken van zijn naam. Heiliging is het omgekeerde. Daarom is het een prachtig gebed. Kun je je voorstellen, ik zou liever de hele avond alleen over zo'n gebed spreken. Want tjonge, jonge, je kunt al over het eerste gebod struikelen. Het eerste beden struikelen bedoel ik. Dan komen al die anderen nog. Maar het eerste is al meteen zo ongelooflijk moeilijk. Gelukkig dat we na Pinksteren de Heilige Geest inwonend in ons hebben, anders kwam er helemaal niks van terecht. Wat is de tweede bede? Uw rijk komen. Nou, u weet het nu. Dat is niet vrijblijvend. Dan hoef je het ook niet te bidden hoor, dat rijk komt heus wel, of je nou bidt of niet. Maar laat iets meer van dat rijk zichtbaar worden door mij heen. Dit is eigenlijk het enige stukje onderwijs over het Koninkrijk Gods dat we in de hele catechismus hebben. Gisteravond was ik in een Veluws dorp uitgenodigd door de RVT, dat is een nieuwe uitdrukking, de Raad van Vorming en Toerusting in een PKN-gemeente, om te spreken over discipelschap. Dat vond ik heel erg mooi. Ik zei, nou, discipelschap, dat zie je in het kader van het Koninkrijk Gods. Ik zei, daar wordt niet veel over gesproken. In de catechismus gaat het ook heel veel over zonde en genade. Dat is allemaal prachtig, dat is allemaal mooi. Maar vandaag in de dag willen we graag ook meer begrijpen wat het Koninkrijk Gods is. Nou, dit stukje hebben we dan. En er staat ook heel veel in. En hier staan ook die beide kanten in die ontzettend belangrijk zijn. Aan de ene kant, dat toekomstige element, helemaal aan het einde, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer gij alles zult zijn in allen. Zoals we dat in 1 Korinthe 15, vers 24 tot 28 prachtig terugvinden. Daar zal dat vervuld worden, maar daar ga ik helemaal verder niet zo diep op in. Want de essentie van het gebod is, Heere God, hier ben ik. Laat dat rijk door mij heen verwerkelijkt worden. Een stukje meer, een stukje meer. Hoe doe je dat? Wel, de Heer Jezus maakt duidelijk in Matteüs 12 dat we vandaag in de dag met twee koninkrijken te maken hebben. Dat is de enige keer in de Bijbel, voor zover ik weet, dat er gesproken wordt over het koninkrijk van Satan. Satan wordt wel een vorst genoemd op andere plaatsen, maar daar vinden we heel nadrukkelijk koninkrijk van Satan. En hier Jezus komt in deze wereld binnen en hij brengt het koninkrijk van God. Het is er nog maar in de kiem. Het is er alleen in zijn persoon. Maar hij werpt de demonen uit en hij zegt, als ik door de geest van God demonen uitwerp, is dat het bewijs dat het koninkrijk van God gekomen is. Matteüs 12 vers 28, dat moet u even vasthouden, want dat is nou niet direct erg populair. Wanneer Jezus zegt, waaraan kunnen jullie zien dat het koninkrijk Gods gekomen is? Doordat ik dat zeg? Ja, dat geloof je misschien niet. Waar zijn de bewijzen? De bewijzen zijn, kijk, elke keer als er een demon uit een persoon uitgedreven wordt, dan wordt dat koninkrijk Gods een stukje verder bevorderd en het koninkrijk van Satan wordt een stukje teruggedreven. Dat gebeurt natuurlijk ook bij elke bekering. Want bij elke bekering wordt een mens overgebracht vanuit het rijk naar van de duisternis naar het licht. Het rijk van de drie D's, de duisternis, de dood en de duivel. En die gaat over naar het rijk van de drie L's. Leven, licht en liefde. Kolosse 1 vers 13. Overgebracht vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is een geweldige overgang. En elke keer waar dat gebeurt, wordt het rijk van Satan een stukje teruggedrongen. Want hij heeft weer iemand die tot dat koninkrijk behoort moeten prijsgeven, moeten afstaan. En die persoon is gewonnen voor het koninkrijk Gods. Maar het gebeurt ook daar waar de macht van Satan heel concreet wordt teruggedrongen. En Jezus noemt daar heel concreet het voorbeeld van de demonenuitdrijving in dat vers 12 vers 28. Maar dat is maar een voorbeeld van hoe dat rijk teruggedrongen wordt. Maar dat rijk wordt ook teruggedrongen als vader en moeder in het gezin zeggen, terwijl die kinderen misschien nog helemaal niet heel duidelijk de kant van de Heer Jezus hebben gekozen, maar die ouders zeggen, luister, in dit gezin gelden, ze zeggen dat misschien niet met die woorden, hier gelden de principes van het koninkrijk van de Heer Jezus. Hij heeft hier alle gezag in dit gezin. Daar falen pa en ma ook wel eens in, maar in principe is dat het uitgangspunt. Dit gezin is gewijd aan de eer van Christus. Hij is de koning van dit gezin. Zijn geboden gelden hier. Ik had gisteravond in dat Veluwse dorp over Matteüs 28. Daar wordt helemaal niet gesproken over zonde en helemaal niet over genade. Daarvoor moet u Lucas 24 zijn. Dan vindt u bij de grote opdracht dat gezegd wordt, jullie moeten overal preken bekering en vergeving van zonde. Ha, dat hebben we begrepen. Dat gaat er goed in. Dat vind je overal terug. Katholiek, protestant, leger des heils, baptisten, evangelische. Dat begrijp ik. Maar in Matteüs gaat het over heel iets anders. We beginnen we nou een beetje door te krijgen. Daar zegt hij, ik ben de koning. Ik heb mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die boodschap moeten jullie in de wereld gaan brengen. Jullie moeten elk mens een discipel van mij maken. Dat wil zeggen een onderdaan van koning Jezus. Hij is een onderdaan van het koninkrijk van Satan. En ik daag jullie uit, elk mens die tegenkomt, met alle kracht die in je is, en die kracht stel ik je ter beschikking, dat staat er allemaal niet, maar dat weten wij, door wat er later volgt. Door de kracht van de Heilige Geest, win je die mensen, je haalt ze over uit het koninkrijk van Satan, dat moet wel, want daar komt straks die grote watervloed overheen, en dan blijft er van het koninkrijk niets over, en je brengt hem over naar het koninkrijk van de Zoon van God, want daar zijn ze veilig. En hoe doe je dat? Door ze te dopen, en vervolgens ga je ze onderwijzen. En wat ga je ze onderwijzen? De beginselen van het koninkrijk. De Heer Jezus zegt alles wat ik jullie geboden heb. Het gaat er niet over zonde, het gaat er niet over genade. Het gaat er over de uitdaging een volgeling van Jezus te worden. Dit is nou een beetje de preek van gisteravond, begrijpt u? Een volgeling van Jezus te worden en te luisteren naar hoe hij de regels bepaalt. Hij heeft het voor het zeggen. En dat is precies waar dit antwoord over gaat. Want ze wisten het wel in die tijd, maar het werd wat ondergesneeuwd door een heleboel andere dingen. Dat is allemaal begrijpelijk tegen de achtergrond van die tijd. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest. En daar staat die discipel druipend op de rand van het doopvont. En hij zegt tegen de Heer, hier nu ben ik overgegaan, openlijk zichtbaar voor iedereen, vanuit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Nu behoor ik onder uw heerschappij en u bent nu voortaan de Heer van mijn leven. U wil ik dienen en u wil ik navolgen. Dat zegt hij allemaal, ook al weet u er helemaal niks van. Maar dat is wel de essentie van waar hij nou of zij nou voor staat. En nou begin je op te voeden. Als je als baby gedoopt bent, dan begin je met 2 jaar op te voeden. En als iemand later tot geloof komt en hij wordt groot gedoopt, dan begin je dan op te voeden. Maar wat doe je? Je gaat hem de beginselen van het koninkrijk Gods bijbrengen. Want hij moet nu leren zijn leven te stellen onder het gezag van de Heer Jezus. Regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Hoe langer hoe meer. Want je moet des te meer die regels leren kennen. Je bent nog maar net begonnen. Je weet eigenlijk nog helemaal niks. Het is net als waar jij het straks over had, over dat graven en graven en graven. En mee bij de bodem, dat vond ik juist zo leuk. Bij de bodem, dan denk je, nou ben ik er, hè? En dan heb ik het bodem bereikt. Nee, daar vind je die goud aan. Dan begint het eigenlijk pas. Dus je komt nooit klaar met dat graven. Dus hoe langer hoe meer ga je zien wat dat koninkrijk inhoudt. Hoe langer hoe meer ga je zien wie de koning eigenlijk is. Hij is de koning, het koninkrijk is het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Je komt in een atmosfeer van liefde binnen. Het is niet wetticisme, je moet dit en je moet zus en je moet zo. De grote middeleeuwen Thomas, om ook iets aardigs over de middeleeuwen te zeggen. Thomas van Aquino. Thomas van Aquino zei, ik citeer het een beetje vrij. Als je iets nalaat omdat het verboden is, dan ben je nog een baby in het geloof. Als je iets nalaat omdat je geleerd hebt het niet meer te willen, dan ben je bezig volwassen te worden. Het eerste is wetticisme. Dus het is moeilijk natuurlijk. Als je nou net een baby in het geloof bent. Je bent als baby gedoopt. Want ieder mens wordt als baby gedoopt. Niet waar? Je bent nog maar een baby in het geloof als je gedoopt wordt. Dus je staat daar aan het begin van die weg. Je weet nog niks. Dan komen de eerste geboden op je af. Maar je bent nog een prutser. Je bent nog een beginneling. Het is hier dat hoe langer, hoe meer. Maar nou is het gevaar. Want je bent nog gewend aan die levensstijl van het koninkrijk van Satan. Waar je een heleboel dingen deed en dan nog plezier aan beleefde ook. Hebreeën 11 spreekt over de genieting van de zonde. Laten we elkaar maar niks wijsmaken. Er is zoiets als de genieting van de zonde. En dan kom je een nieuw koninkrijk en dan moet alles gebeuren zoals de koning dat wil. Nou, in het begin heb je er helemaal geen zin in. Net zoals kinderen in het gezin helemaal geen zin hebben. Vooral als ze een jaar of in de puberteit komen, dan hebben ze helemaal geen zin meer om aan die geboden van pa en ma te gehoorzamen. Dat hoort bij het kinderstadium. Je doet het niet, dat is al heel mooi, wat verboden is, omdat het niet mag. Maar je wil eigenlijk wel. Dat is ook een beetje het probleem van de mens van Romeinen 7, maar ik ga er nou niet alles erbij halen. Maar dat is allemaal babygedrag. Want als je erin gaat groeien, dat is dat hoe langer, hoe meer. Dan ga je leren denken zoals God denkt. Paulus zegt volstrekt onbegrijpelijk in de Nederlandse vertalingen, aan het eind van 1 Korinther 2, wij hebben de zin van Christus. Wie dat ooit verzonnen heeft om dat zo te vertalen, terwijl je weet dat geen mens het kan snappen, dat is onbegrijpelijk. Zelfs de NBG-vertaling in 1951 nam dat zomaar weer klakkeloos over. Snapt u dat? Wij hebben de zin van Christus? Nee. Wat het betekent is, wij denken nu als Christus door de Heilige Geest. Wij voelen als Christus. Wij geloven als Christus. Wij hebben lief als Christus. We redeneren als Christus. Wij geloven als Christus. We ervaren als Christus. Dat is het beeld van Gods Zoon dat in ons gestalte krijgt. En dat is een proces, dat gaat niet zomaar. Dat is dat hoe langer, hoe meer. En hoe meer je op de Zoon van God gaat lijken, des te meer doe je de dingen niet. Niet omdat ze niet mogen, maar omdat je niet meer wil. En doe je dingen wel. Niet omdat het moet, maar omdat je wil. Mooie, die grote middeleeuwen. De grootste christelijke denker van de hoge middeleeuwen. Thomas van Aquino. Die dat zo scherp heeft gezegd. Heerlijk. En dat is de essentie van wat hier ook beschreven wordt. Bewaar uw kerk. Nou ja, ik zou zeggen bewaar uw koninkrijk. Maar goed, daar gaan we er allemaal niet over vallen. En breid haar uit. Breid dat koninkrijk maar uit. Want overal natuurlijk waar mensen gewonnen worden voor koning Jezus, daar wordt de kerk ook uitgebreid. Dus dat is allemaal verder prima. Maar haal er nou weer niet de gouden kerk bij. Kerk en koninkrijk, dat zijn toch weer verschillende dingen. De kerk is toch meer naar binnen gekeerd. Het is de bruid van Christus, het lichaam van Christus. Maar het koninkrijk is een macht in deze wereld. Die staat tegenover de macht van Satan. En we beleven weer een bijzondere tijd in het jaar 2017. Waar we opnieuw mee geconfronteerd worden hoe die twee machten in deze wereld bestaan. Maar vooral ook hoe moeilijk het is om ze te onderscheiden. Als je ziet hoe grondig verdeeld de christenen zijn in Amerika momenteel. Over de dingen die daar gebeuren. Maar dat geldt ook hoe grondig straks op 15 maart de christenen in Nederland zullen zijn. in de beoordeling van de dingen. En dat zoals dat tot uitdrukking komt en wat ze op hun stembriefje zullen invullen. Wij zijn zwaar verdeeld. We hebben zelf het onderscheidingsvermogen blijkbaar niet meer. Tenzij dat u op het uwe vertrouwt en de rest het allemaal verkeerd heeft. Dat kan ook. Maar wij zijn daar lang niet meer met elkaar over eens. Wat de een demonisch noemt, dat noemt de ander van God gegeven. De een noemt een bepaald persoon de dienaar van Satan. De andere denkt dat hij een soort halve messias is. Zelfs de christenen onderscheiden niet meer. Ik vind dat een buitengewoon gevaarlijke tijd waarin wij leven. Uw koninkrijk komen, dat betekent ook, Heer, alsjeblieft help mij om te onderscheiden waar in deze ingewikkelde wereld dat koninkrijk van u zich inderdaad manifesteert en wat nou juist niet van dat koninkrijk is. Ook al doet het zich misschien nog zo mooi voor, maar wat in wezen ten diepste daarmee in strijd is. Dat maakt mij grote zorgen. Misschien moeten we weer intenser leren dit gebed te bidden. Maar dan ook met deze gedachten allemaal op de achtergrond. Vernietig de werken van de duivel. Nou, christenen hebben daar vandaag de dag totaal tegenovergestelde opvattingen voor, waar die werken van de duivel zich manifesteren. En elke macht die zich tegen u verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Oh, dat geeft weer een beetje meer vastigheid. Want waar het woord aangetast wordt, dat weten we nog wel te onderscheiden. Maar als iemand nou heel mooi praat over dat woord en vanuit dat woord en in wezen boze daden pleegt, dan gaat ons oordeel al helemaal scheef en hebben we zeer verschillende opvattingen over wat er aan de hand is. Dat is eigenlijk wel erg droevig. Maar in elk geval, hoe het ook is, vrienden, ook al voelen wij ons maar een klein mannetje, met die rare meneer in Moskou en die vreemde meneer in Washington en wij zo'n beetje ertussenin in Europa, wat absoluut ook niet meer wil, wat weet wat ze willen. En vooral schijnen te weten wat ze niet meer willen. Een beetje reddeloos ertussenin geklemd. Ik weet het niet, ik ben toch al niet meer zo jong, maar ik heb nog nooit zo'n vreemde, verwarrende tijd meegemaakt als vandaag aan de dag. En toch ben ik niet maar een heel klein vlokje op de wereldoceaan, een klein pionnetje op het schaakbord. Ik sta voor de Heere God met dit gebod. Met deze bede, met dit hele gebed. En ik zeg, Heere God, hier ben ik. Ik ben een heel klein, nietig ventje in die hele, hele grote wereld. Meneer Trump heeft nog nooit van mij gehoord. Meneer Poetin heeft ook nog nooit van mij gehoord. En meneer Xi Jinping ook niet. En meneer Erdogan ook niet. Ik ben helemaal niks. Maar ik kom hier tot u met dit gebod en dit gebed. Laat uw koninkrijk door mij heen een heel klein beetje zichtbaar worden. Er zijn gelukkig nog een paar miljoen mensen die dat ook elke dag serieus bidden. Dus met z'n allen, Heere God, zegen ons in wat we ondernemen. Opdat toch ergens door ons kleine mannetjes en kleine vrouwtjes, onbekend, iets zichtbaar wordt van uw koninkrijk. Van zoals u het bedoeld hebt. En dan niet algemeen met alleen de prediking van zonde en genade. Koninkrijk betekent ook, zoals dat staat in Romeinen 14 vers 17... het koninkrijk van God, het gaat niet over allerlei pietluttigheden waar christenen zo vaak zich druk over gemaakt hebben, maar het gaat over gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het gaat over een nieuw zicht op wat gerechtigheid is. Want in het koninkrijk heb je met hele nieuwe ideeën te maken over wat gerechtigheid is, wat vrede eigenlijk is en wat blijdschap is. Dus hou op met ruzie maken over al die secundaire zaken en tertiaire en kwartaire en quaternaire zaken. Kom bij de essentie. Koninkrijk God is uitbreiden, dat betekent ook je inzetten voor de gerechtigheid. Dat zijn de mensen waar de zaligsprekingen van zeggen, welgelukzalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat is niet hoe vind ik een rechtvaardig God, daar gaat het helemaal niet over. Maar die ontzettend lijden om het feit dat deze wereld zo vol ongerechtigheid is. Op een schandalige manier. Het maakt je diep, diep treurig. En je denkt, het wordt helemaal niks. Totdat je dit gebed weer bidt, zegt Heere God, hier ben ik, klein mannetje. Laat uw koninkrijk toch door mij heen een klein beetje zichtbaar worden. Zoals we van Abraham lezen in Jesaja 51, meen ik dat hij een eenling was en dat hij jaagde naar gerechtigheid. Ik vind dat waanzinnig mooi. Ik ben tenminste nog maar 2,3 miljard. Hij was helemaal alleen in de wereld. En hij jaagde naar gerechtigheid. alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld was. In een wereld vol ongerechtigheid was er één mannetje. Die jaagde naar gerechtigheid. Er was nog helemaal geen openbaring over het koninkrijk Gods. Alsof de hele wereld vol oorlog is. Er is één mannetje, één vrouwtje hier, daar. Die jaagt naar vrede. Zoals Paulus zegt in Romeinen 12. Houd vrede met alle mensen. Voor zover het van jou afhangt. Die de vrede najaagt alsof dat de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is. Terwijl de wereld vol strijd en oorlog is. Ook onder christenen. In 60% van alle gemeenten in dit land, van wat voor soort dan ook, is heibel. We hebben het over benul, over vrede. Maar overal bidden ze, uw koninkrijk komen. Maar dat betekent wel, Heere God, laat uw koninkrijk zichtbaar worden door mij heen. Doordat ik vrede najaag met alle mensen, voor zover het van mij afhangt. En blijdschap, niet zomaar oppervlakkige vreugde van die de wereldling ook kent. Maar blijdschap in de Heilige Geest. Een blijdschap waardoor ik me door niets laat ontmoedigen. Door alle Poetins en Xi Jinpings en Trumps en Erdogans van deze wereld. Ik laat me niet ontmoedigen, ik laat me die blijdschap niet afnemen. Dat is een verticale blijdschap. In omstandigheden is het droefheid genoeg. Maar als die waar Paulus over spreekt, terwijl hij met zijn voet in het blok in een gevangenis zit, verblijdt u in de Heer te allen tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u. Dat is het Koninkrijk Gods. Je zou ontmoedigd kunnen worden als je het hoort. Je denkt, ach jongen, wie ben ik? Ja, maar u hebt dat gebed toch al vele malen in uw leven gebeden. Wordt het hoog tijd dat we erover nadenken wat we nou eigenlijk staan te bidden? Heere God, hier ben ik. Een stukje meer gerechtigheid, meer vrede, meer blijdschap door mij heen. Al zou ik de enige in de wereld zijn zoals die eenling Abraham, die zich helemaal persoonlijk inzette voor vrede, gerechtigheid en blijdschap. En die het ook wel eens moeilijk had. En die ook wel eens op zijn gezicht ging. Het lukte niet allemaal. Wij zijn erin betrokken. In dit gebed. Wij bidden niet tot de Heer de God. Heer, wilt u mij alle machten van het kwaad terugdringen? Nou, dat doet u heus wel op zijn tijd en op zijn wijze. Maar daar gaat dit gebed niet over. Dit gebed betekent, Heer de God, hier ben ik. Ik word helemaal zenuwachtig van als ik aan denk, Heere God, maar op een of andere wijze wil ik ook betrokken raken in die strijd en me ook mijn steentje bijdragen om de machten van het kwaad een beetje terug te dringen. En help me om niet zenuwachtig daarvan te worden, Heere God, maar laat me zien dat door de kracht van de Heilige Geest en in de wapenrusting van God, dat dat mogelijk zou moeten zijn. Dat ik ook een stukje help om die werken van de duivel terug te dringen. Heere God zegt in Romeinen 16... dat hij eenmaal de werken, dat hij de duivel onder onze voeten zal vertreden. Ik probeer me dat dan letterlijk voor te stellen. De Satan onder onze voeten vertreden. Dat wil zeggen, hij vertreedt, hij doet het vertredingswerk. Maar onder onze voeten. Hebben u hem? Hij doet het, maar wij mogen trappelen. Zoals de muis en de olifant die over het bruggetje gaat. En de muis zegt, wat stampen we lekker, hè. De Heer God zegt, wacht even. Dat van die muis mag je niet uitschakelen. Daar mag je niet gering over denken. En dan kijk naar al die mensen in deze wereld die betrokken zijn. Hij zegt tegen de jongelingen in 1 Johannes 2. Ah, jullie hebben de kruiddamp geroken. Jullie hebben de kogels om je oren horen fluiten. Jullie hebben al overwinning over de duivel behaald. Geweldig. Ga zo door. Maar jullie zijn pas jongelingen. Je hebt nog heel wat te leren. Maar je kent de strijd. En het is net als in de Tweede Wereldoorlog. De ondergrondse verzetsbeweging kon nooit de vijand verjagen. Maar dat was ook hun taak niet, dat wisten ze ook best. Maar ze wisten wel dat ze de vijand menige klap konden toebrengen. En dat deden ze ook. Dat ze hem knap lastig konden maken. Wij kunnen ook het koninkrijk van Satan niet verbreken. Dat zal de Heer Jezus zelf doen. Hij zal de duivel bij zijn kladden grijpen en hem in de put van de afgrond werpen. Maar wij zijn die ondergrondse verzetsbeweging. Die de duivel, wel het werk van het Satan, wel vele klappen kan toebrengen. Dat hem wel knap lastig kan maken, om het maar op diezelfde manier te zeggen. Nou, ik weet niet of u ooit nog dat gebed durft te bidden. Heere God, hier zijn we. Uw koninkrijk komen door mij heen, vandaag een beetje verder. Zodat als ik 's morgens wakker word, ik 's avonds zal kunnen zeggen, dat koninkrijk van God is door dat wat ik ben en wat ik mocht zijn in deze dag, een stukje verder gekomen. Als ook maar een goed woord tot een mens gesproken hebben, of op een andere wijze iets gedaan hebben, waardoor iets van uw glans en uw heerlijkheid, ik denk ook weer aan de eerste beden, zichtbaar geworden is door mij heen. Tot op het moment Tot op het moment dat het koninkrijk doorbreekt. Toen werd die ondergrondse verzetsbeweging omgedoopt in 1945 tot de binnenlandse strijdkrachten. Ze werden bevorderd. Ze kregen een andere status. Ze werden als het ware betrokken nu in die openlijke strijd tegen de bezetter om die bezetter te verdrijven. Dat is een grote eer. Dat is een grote eer. Elk van ons wordt uitgenodigd om deel te nemen. Het is geen passief gebed. Heer, wilt u het maar doen? Hij wil het wel doen hoor, dat komt heus wel goed. Hoef je maar niet te bidden. Heer God, ik wil ook meehelpen. Ik zou niet weten hoe ik het moest doen. Het is zo groot. Ik weet niet wat er op me afkomt. Ik overzie niet eens wat ik eigenlijk vraag. Maar u bent erbij en u geeft mij de kracht. En dan mag ik mijn eigen kleine stukje bijdragen. Totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer gij alles zult zijn in allen. En tot die tijd blijven we dit gebed bidden.